Ja, een aantal dingen zijn gekend en bekend en staan gedeeltelijk vast. Maar daaromheen is wat wij noemen het Framework for Freedom, is er ontzettend veel ruimte om middels creatie daar als marketeer het verschil in te maken en al je energie in kwijt te kunnen.
In Zicht op Marketing gaan wij in gesprek met experts uit de marketingindustrie. Ontdek hun geheimen en krijg waardevolle inzichten die jouw marketingstrategieën succesvoller maken. Vandaag de gast...
Erik Soeterman. Leuk dat je luistert naar alweer de 31ste aflevering van Zicht op Marketing, de marketingpodcast van Zicht. Mijn naam is Thijs en naast mij Rien. En tegenover ons Erik. Leuk dat je bent. Werkzaam bij Royal Swinkels. En dat is wel leuk, want dat betekent dat we het gaan hebben over iets, of in ieder geval over het product waar ik al heel erg fan van ben, namelijk bier.
Goed om te horen.
Ja, ja. Dus welkom Erik.
Dankjewel.
Swinkels, misschien een bekende naam van een hele hoop. Misschien wel leuk om te vertellen wie je bent en wat je doet.
Ja, ik werk dus bij Royal Swinkels. We zijn een hele bekende bierbrouwer in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Bekend van oudsher natuurlijk van het merk Bavaria. Ja. Maar nog vele andere. Cornet, Palm, Eltje, De Molen, Rodenbach. Swinkels zelf als consumentenmerk. Ik ben daar wat wij noemen Global Marketing Director. Ieder bedrijf geeft daar een andere naam aan. Maar dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat te maken heeft met brand marketing.
En daar gaan we het ook over hebben. Met name over het brandgedeelte, over een merk bouwen. Hebben we ook een stelling bij bedacht?
Ja, ik mag altijd de stelling erin gooien. In goed overleg hebben we een leuke stelling bedacht. We gaan het hebben over, wat Thijs al zei, natuurlijk ook Swinkels. Wat jullie precies doen bij Swinkels. En een consumentenmerk. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we het gaan hebben over het gedrag van consumenten. En de stelling hierbij, consumentengedrag is geen exacte wetenschap.
Ja, je zal in de komende 3 kwartier merken dat ik het wel zo zie. Ja. Wij gebruiken wetenschap eigenlijk in alles wat wij doen op het gebied van consumentenmarketing. Er is zoveel beschreven en bewezen over consumentengedrag dat wij het gewoon als wetmatigheid zien. Natuurlijk is het geen wetmatigheid zoals in natuurkunde of scheikunde, dat water kookt bij 100 graden. Mm-hmm. Maar als je de voorspellende patronen ziet van consumentengedrag, dan zie je eigenlijk dat als groepen maar groot genoeg worden, dat er vaak met meer dan 90% voorspelbaarheid het gedrag wel kan worden voorspeld. En dat is voor ons, een bedrijf met veel merken in veel landen, in veel situaties, natuurlijk een fantastisch houvast. Want dat betekent dat als je dat maar goed en gedisciplineerd uitvoert, dat je een hele grote kans hebt om met elkaar succesvol te zijn. Dus wij benaderen dat absoluut zo. Er zullen zeker uitzonderingen zijn, absoluut. Er zullen zeker merken zijn die op een andere manier groot zijn geworden. Maar dat is eerder de uitzondering die de regel bevestigt. Dus in alles wat wij doen, houden wij absoluut aan dat consumentengedrag een wetenschap is.
Oké, dan kunnen we het hierbij afronden. Dan zijn we een mooie tijd klaar. Nee, je zegt, geeft ons heel veel houvast. En dat klinkt denk ik, dat klinkt logisch. Want je bent op zoek naar een stukje sturing. Welke... theorieën bieden jou dan die houvast als je het hebt over het benaderen van jullie marketing?
Ja, wat je ziet is dat we eigenlijk 2 theorieën het meest gebruiken intern. De basis van alles wat we doen is eigenlijk Daniel Kahneman. Mm-hmm. Die heeft met Thinking Fast and Slow echt een soort basiswerk over consumentengedrag geschreven. En dat combineren we heel erg met Byron Sharp. Een boek wat waarschijnlijk iedere brandmarketeer kent. Waarin heel erg wordt beschreven hoe merken groeien. En juist de koppeling van die twee vinden we heel interessant. Want eigenlijk legt voor ons Daniel Kahneman grotendeels uit waarom gebeurt wat Byron Sharp beschrijft. Want die beschrijft heel erg wat er gebeurt. En Daniel Kahneman laat ons heel erg begrijpen waarom het eigenlijk heel logisch is dat consumenten zich zo gedragen. Dus los van alles wat daar omheen zit. Want we lezen ook Warwick Sutherland. En er zijn allerlei schrijvers die nog meer invloed op hebben. Zijn dat eigenlijk de 2 basistheorieën die we terug laten komen in alles wat we doen.
En Daniel Kahneman is denk ik voor mensen wel bekend, voor vaste luisteraars. Ik heb de naam wel vaker voorbij horen komen. Heel kort de theorie met de systemen.
Ja, uiteraard. Ja, Daniel Kahneman was denk ik een aantal maanden geleden ook bijna een hype op LinkedIn toen hij overleed. Toen zag je uit alle hoeken van LinkedIn de foto's langskomen over hoe bekend hij wel niet was en zijn theorieën. Wat je eigenlijk ziet, wat het belangrijkste invloed en bijdrage die Daniel Kahneman heeft geleverd, is het verschil tussen systeem 1 en systeem 2 denken. En wij dwingen onze hersenen tot het maken van 1000 beslissingen per dag. Ik ben hier net in de auto naartoe gekomen. Dat waren er al 1000. Om te zorgen dat ik hier veilig in het juiste parkeervak achter een pand sta. En eigenlijk zorgen onze hersenen ervoor dat wij die 1000 keuzes per dag met zo weinig mogelijk energie kunnen nemen. Want onze hersenen zijn van nature lui en willen zo min mogelijk energie gebruiken. En eigenlijk is daar systeem 1 voor uitgevonden. En systeem 1 is het gedeelte van het brein wat, nou, abstract gezegd, met zo min mogelijk energie je helpt om goede beslissingen te nemen. En ze gebruiken daar intuïtie voor, ervaringen van het verleden. Ook een deel emotie of een deel logica. Maar het zorgt er vooral voor dat ze heel veel beslissingen zo makkelijk mogelijk voor jou proberen te maken. Als het stoplicht rood is, is het de reflex van je lichaam dat je remt. En dat helpt jou bij het nemen van de juiste beslissing, omdat je uit het verleden weet dat, nou, remmen voor een rood licht heel verstandig is. Aan de andere kant zit systeem 2. Dat is het meer analytische brein, waar je veel meer logica gaat gebruiken. En die logica ook bereid bent om daar meer energie in te stoppen. Dus die energie die gebruik je om bijvoorbeeld een hele bewuste afweging te maken. Nou, ik gebruik vaak een hypotheek als voorbeeld. Sommige mensen zullen dat vanuit emotie of snel beslissen. Ik ben iemand die daar een Excel-sheet bij opzet en goed met elkaar vergelijkt. Dan ben ik bereid om de tijd te steken in het nemen van een, nou, objectief juiste beslissing. Waarbij ik feiten gebruik, logica gebruik, ratio gebruik en veel energie gebruik. Maar als ik op zaterdagochtend door de supermarkt ga, dan zou ik pas om 8 uur 's avonds klaar zijn als ik dat gebruik voor ieder schap waarin ik sta. Ja. Dus je hebt die shortcut nodig. Je hebt een makkelijke manier nodig van het nemen van heel veel beslissingen. En dat is waar systeem 1 je helpt. Meer met emotie, meer op basis van intuïtie, op basis van ervaring in het verleden. Heb je dan het houvast voor jezelf om de juiste beslissingen te nemen. En zeker in, nou, ik werk zelf in fast moving, in bier. Ja. Is dat eigenlijk het gedeelte van het hersenen wat de beslissingen neemt. Want niemand gaat met een Excel sheet voor een schap staan. Om voor zichzelf af te vragen welk biermerk ze vandaag gaan kopen.
Nee, je hebt wel mensen die natuurlijk van alles en nog wat willen proberen. Maar ik ben de naam van Untapped, sorry. Dus ja. die alles willen volmaken. Maar goed, dat zijn misschien de enigen die heel kritisch aan het denken zijn van, oh, wat heb ik dan weer niet gehad? Maar
dat, werkt eigenlijk op dezelfde manier. Want voor hun is het onwijs belangrijk om iets te nemen wat ze niet kennen. Ja. En dat is voor hun een hele makkelijke manier om te beslissen. Want hun leidmotief is, ik wil iets nemen wat ik niet ken. Ja. En dus alles wat ze kennen, dat kennen ze automatisch voor het schap al uit.
Ja. En de tweede theorie? Dat,
ja, de tweede is Byron Sharp. Ja. Die heeft natuurlijk met How Brands Grow, ik denk een jaar of 10-12 geleden, een heel belangrijk boek in de basis van brand growth geschreven. Inmiddels, nou, een aantal franchises opgeschreven over marktonderzoek en uiteraard een opvolger. En wat je ziet is dat Byron Sharp ons eigenlijk heel erg in staat heeft gesteld om te begrijpen wat nou de wetmatigheden zijn achter groei. Achter groei van merken. En kijk bijvoorbeeld naar de rol die penetratie daarin speelt. Alle grote consumentenmerken groeien door middel van penetratie en niet door middel van frequentie of loyalty. Dus als merk is het cruciaal om te zorgen dat je meer consumenten aan je bindt. Omdat er een ontzettend sterke relatie is tussen hoeveel mensen jou kopen en hoe groot jouw merk is. En die relatie is veel en veel sterker dan hoe vaak mensen je kopen. Dus ieder merk wat wil groeien, kan eigenlijk bij voorbaat voor zichzelf al bepalen. Ik moet alles elke dag in teken stellen van zorgen dat meer mensen mij gaan kopen. En dan is de kans op marktaandeel groeit het sterkste. Nou, dat is eigenlijk zijn basistheorie. En zo heeft hij er heel veel waarmee hij beschrijft hoe merken zich eigenlijk over de hele wereld heen gedragen. En welke wetmatigheden hij ziet tussen een merk wat groot is geworden. Wat onderscheidt dat nou van merken die klein zijn gebleven?
Wat is daar, laten we zeggen, dan zo baanbrekend in? Want voorheen was er misschien de wat geldende theorie dat het ging om een uniek product. Of om waar was dat dan voorheen op gebaseerd? Waarom was dat zo'n schok voor? Schok is misschien een groot woord, maar ja, het lekker een beetje aandikken.
De aarde bleef gewoon draaien, dat absoluut. Ja. Nou, wat het vooral deed, is denk ik dat alle marketeers te goede trouw door bedrijven of studies worden opgevoed met hoe je merken moet bouwen. Nou, ik zat 25 jaar geleden op school. Toen werden we opgeleid met differentiation is everything, differentiate or die. En dat is een van de onderdelen waar Byron Sharp echt wel een aan de stoelpoot heeft gezaagd, om het zo te zeggen. Die heeft toegelicht en uitgelegd en vooral bewezen, want nou, hij wil niks doen zonder dat het bewezen is, dat het veel meer gaat over distinctiveness. Dus val ik op? Ben ik een biermerk waar mensen heel makkelijk aan kunnen denken? Dan differentiation, dat je echt daadwerkelijk iets anders biedt voor de consument. En dat is wel een van de onderliggende theorieën waar hij ook pad op gaat. Over de rol die distinctiveness speelt in merkkeuze. Omdat het belangrijk is voor de consument dat je zo snel mogelijk in de gedachte komt bij de consument als ze aan jou categorie denken of als je aan een behoefte denken. Ja. En als je als merk heel onderscheidend bent in hoe je eruit ziet. Nou, ik gebruik vaak Vanish als voorbeeld of Milka. Die maken hele duidelijke keuzes in kleur. Die zijn heel makkelijk om te herkennen. Ja. En dan is het ook makkelijker voor de hersenen om onthouden te worden. En vervolgens dus om aan gedacht te worden als mensen nadenken over een aankoop in chocola of in schoonmaakproducten. Dus je merkt ook dat heel veel succesvolle merken veel minder bezig zijn met waarin ben ik nou fundamenteel anders dan mijn buurman. Want ja, een schoonmaakmiddel maakt schoon. En nou, chocola is geen chocola, maar goed, het doet veel dezelfde behoeften. Dan dat ze continu bezig zijn met waarin kan ik nou enorm onderscheidend zijn. En natuurlijk speelt innovatie een rol. Maar je merkt wel dat de differentiatie die je door innovatie kan krijgen vaak maar tijdelijk is. Want als jij dat schoonmaakmiddel hebt met een extra benefit, dan kan je er prat op innemen. Als succesvol is dat binnen 1-2 jaar jouw concurrent dat ook heeft. Dus Barber Sharp geeft heel erg aan, focus nou op distinctiveness. Moet wel zeggen dat wij werken in bier. We kijken er wel iets genuanceerder naar. We gebruiken ook veel Mark Ritson in wat we doen. Nou, die vindt sowieso alles wat Barber Sharp doet. daar kijkt hij graag kritisch naar. Nee. Ik merk wel dat binnen bier distinctiveness echt niet alles is. Want bier gebruik je ook om iets over jezelf te zeggen. Of tegen jezelf. Of tegen de mensen aan wie je wat aanbiedt. En dus merken wij dat er daadwerkelijk wel veel meer is dan alleen maar distinctiveness. Want het gaat niet alleen maar over welk bier valt het meest op. Maar ook welk gevoel geeft dat bier mij als ik het koop, als ik het drink. Ja. Dus wij kijken daar iets genuanceerder naar dan alleen maar het echt zwart-witte. Distinctiveness is everything. En differentiatie speelt absoluut geen rol.
Ja, want in principe hebben jullie, zien jullie het echt als één merkswinkel, zeg maar? Of echt als de losse bieren, merken zijn aparte merken met een aparte strategie? Of is het een globaal iets, zeg maar, een strategie wat over alle merken, biermerken als het ware, heen gelegd kan worden?
Ja, de manier waarop wij naar marketing kijken en naar merkgroei is overal hetzelfde. Maar wat je wel merkt is dat de marketing rondom een merk als Uiltje of De Molen natuurlijk heel anders is dan een merk als Bavaria. En dat is alleen binnen Nederland. Nou, als ik kijk naar wat wij in Afrika doen of in het Midden-Oosten, zit daar weer een hele andere manier. Dus wij bekijken ieder merk apart. Op onze label staat achterop ook niet Royal Singles. Dat is voor de consument eigenlijk helemaal niet relevant dat al die merken bij elkaar horen. En wij zoeken natuurlijk juist hoe kunnen we die van elkaar onderscheiden. Maar de manier waarop we er naar kijken, al onze merken zijn op zoek naar penetratie. Omdat we zien dat het aantal kopers wat jou koopt leidt op marktaandeel groei. Dus de basis van hoe merken groeien is voor iedereen hetzelfde. Maar de invulling daarvan, door creativiteit, door uitingen, die is compleet anders. Doelgroepkeuzes speelt natuurlijk daar ook binnen media een enorme rol. Dus een merk als Fruitage van Rodenbach, wat meer een fruitbier is. Dan zie je dat hij een hele andere consumentendoelgroep aanspreekt dan sterke blonde bieren of dan een merk als La Trappe. Ja. Dus daar zoeken we uiteraard wel tussen alle merken het portfoliospel in.
En hoe, want ik kan me voorstellen dat met alle merken en alle markten die jullie bedienen, dat je een aardig omvangrijk team zult hebben binnen marketing en misschien binnen brandmarketing of binnen welke verschillende facetten je ook hebt. Staat er dan bij jullie in de vacature teksten ook, je moet deze boeken gelezen hebben of je moet er zo naar kijken? Want ik kan me goed voorstellen dat het, je wil daar wel een beetje, vanuit jouw rol kun je niet alles controleren natuurlijk, dus.
Nee, absoluut niet. Nee, gelukkig hebben we hele goede teams en hele goede collega's die daar zelf elke dag mee bezig zijn. Het is absoluut iets waar ik in gesprek op let. Dus als ik kijk naar de vacature teksten, dan hebben we er vaak in staan dat je of de theorieën bekend mee bent, of onwijs veel zin hebt om erin te duiken. Want het is ook niet dat je 6 maanden naar school moet om dit te leren. We hebben heel veel trainingen die we binnen onze eigen teams doen, die we zelf ontwikkeld hebben. Dus we kunnen in een paar weken en maanden iemand echt wel op stoom krijgen met een aantal dagdelen training. Het is vooral belangrijk dat je onwijs veel zin hebt om te snappen hoe het werkt. En daardoor alles wat je doet effectiever te laten zijn. En dat is uiteindelijk het allerleukste. Het is veel leuker om creativiteit toe te passen of om campagnes te maken als de kans op succes veel groter is. Want het is veel leuker om het werk wat je doet te zien leiden tot marktaandeelgroei en omzetgroei dan niet. Dus uiteindelijk is er eigenlijk ook geen reden om het niet te doen. Want de basisprincipes zijn hetzelfde. Maar je hebt nog steeds ontzettend veel vrijheid. En we gebruiken vaak de ingrediëntenlijst als metafoor intern. De wetenschap die wij aanbieden is een soort ingrediëntenlijst van hoe je een gerecht moet maken. Maar vervolgens is het aan de chef, in ons geval een brandmarketeer, om te kijken wat voor gerecht ze daarvan maken. Hoe ze dat willen opdienen, op wat voor bord, in wat voor restaurant. Dus een aantal dingen zijn gekend en bekend en staan gedeeltelijk vast. Maar daaromheen is wat wij noemen het framework for freedom. Is er ontzettend veel ruimte om middels creatie daar als marketeer het verschil in te maken. En al je energie in kwijt te kunnen.
Ja. En toets je dat dan ook nog wel weer qua creatie en zo weer aan die Daniel Kahneman principes? Of hoe moet ik dat dan zien? Leg je dat dan nog weer overheen en zeg je van maar dat spreekt niet genoeg een bepaald systeem aan. Of dat moet veel over nagedacht worden, gaan mensen niet doen?
Ik denk dat iedereen dat zelf heel goed doet. Dus ik merk dat zeker, dat soort voorbeelden die je noemt als Kahneman, dat iedereen dat zelf bij het beoordelen van creatie in zijn hoofd heeft. Dus daar speel ik geen rol in en hoef ik ook niet in te spelen. Maar ik zie wel dat er steeds meer gebeurt. Dus dat is ook onwijs leuk om te zien. Ja.
En dan heb je eigenlijk een soort van interne academie waarin je mensen die nieuw binnenkomen, maar ook mensen die er al een poos zitten, natuurlijk gewoon structureel een stukje educatie aanbiedt, ja, over deze theorieën of over nieuwe theorieën.
Ja, het was een vloek en een zegen, maar we hebben intern samen met mijn collega Koen Dekker daar trainingen voor ontwikkeld. Daar heeft hij nog veel meer tijd in gestopt dan ik. En daar hebben we echt af en toe wel op gevloekt, want het is echt heel veel werk.
Ja, dat is zo best.
Ja, maar het voordeel is ook dat we ze zelf ontwikkeld hebben. Dus we hebben ze kunnen toepassen op wat wij doen. We kennen ze daardoor zelf ook heel goed. En dat betekent ook dat als er een nieuwe collega binnenkomt, dat Koen eigenlijk binnen een aantal weken hen al door een aantal trainingen heen neemt. Ik denk dat we nu een training of 7-8 hebben liggen die we geven over allerlei onderwerpen die daaraan gerelateerd zijn. Van de basisfundamenten waar we het net kort over hadden. Tot specifieke onderwerpen als outdoor advertising of pricing of first party data. Het is eigenlijk toepasbaar op alles wat we doen. Ja.
En zie je dat ook al potentieel als iets wat je naar buiten gaat brengen? Of hou je het puur alleen intern?
Het laatste. Kijk, ik denk dat vele luisteraars de boeken van Kahneman en Sharpe al kennen. Hmm. Dus dat maakt het verschil niet. Die kan iedereen vandaag een bol bestellen en morgen in huis hebben. Ja. En waar wij heel veel tijd in stoppen is om het voor onze collega's zo makkelijk mogelijk te maken om die kennis tot zich te nemen en toe te passen. Nee. Ja, dat houden we graag binnen de muren in Lieshout.
Ja, en dat is echt dat chef-kok principe van de juiste ingrediënten bij elkaar om het mooie gerecht te maken.
Ja, tot en met wat betekent dat voor een briefing format als je advertising doet.
Ja, exact.
En hoe maak je het makkelijk? Want we kunnen, ik denk dat we ongeveer een boek of 10, 12 hebben die door al onze trainingen heen vaak aangehaald worden en vaak gebruikt worden. Ja, de titels van die 10, 12 boeken, die zal bijna iedere marketeer kennen. Waar het leuke zit aan wat we aan het doen zijn, is een beetje à la gedragswetenschap. We proberen het zo gemakkelijk mogelijk te maken om die kennis toe te passen. Want ik kan moeilijk verwachten van collega's dat ze er even 12 boeken bij lezen. Nou, dat is juist waar mijn collega Koen heel veel tijd aan besteedt, om te zorgen dat die 12 boeken vertaald worden in een ochtendtraining, waardoor het veel makkelijker is om dat tot je te nemen. Dus dat is ook waar heel gedragscomponent aan zit, waar Astrid ook de vorige keer over had bij jullie in de podcast. Mm. Omdat wij ons continu aan het afvragen zijn, hoe kunnen we het nou zo makkelijk mogelijk maken? En uiteindelijk gaat gedragsbeïnvloeding lang niet altijd over why you should do something, dus de motivatie, maar veel meer why not? Waarom vertonen ze het gewenste gedrag nu niet? En dat geldt zo voor consumenten, maar dat geldt ook voor mijzelf en al mijn collega's. Dus wij vragen ons ook af, waarom niet? Ja, ik heb zelf 3 kinderen. Op woensdagavond hoef je me echt geen boek in mijn handen te geven. Dat heeft echt geen zin. Dus dat probeer je ook toe te passen op je collega's en het zo makkelijk mogelijk te maken voor hen. Om de kennis die wij belangrijk vinden, ze aan te reiken, zodat ze die dagelijks kunnen gebruiken.
En zie je dat als een van de basis, zeg maar, dat iedereen bij wijze van spreken met de neus dezelfde kant op gaat om het succes van Royce Winkels uit te breiden? Is dat een van de basiselementen? Of speelt er iets anders een rol in?
Nee, uiteindelijk is de hele eenvoudige overtuiging dat als wij betere marketeers worden, dat onze merken harder gaan groeien. Ja. Want wij moeten onze euro slimmer besteden dan onze concurrenten. En als we maar elke dag onze euro net wat beter laten renderen dan de euro van een concurrent, dan gaan we op lange termijn altijd winnen. Ja. Dus het is de heilige overtuiging dat betere marketeers leidt tot sterkere merken. En dat we daar dus de afgelopen 2 jaar veel meer tijd en geld aan het investeren zijn. Om te zorgen dat wij alle kennis die beschikbaar is rondom marketing en brand growth, dat we die met elkaar tot ons nemen. Nou, tot en met mijn collega die heel veel tijd heeft om daar trainingen voor te ontwikkelen.
Ja. Als we toch even teruggaan naar het boek van Byron Sharpe. Ik heb hem zelf gelezen en een aantal dingen, denk dat ik wel begrijp wat hij bedoelt, maar ik denk dat jij het nog veel beter kunt uitleggen. Het gaat onder andere heel erg over de mentale en fysieke aanwezigheid of beschikbaarheid.
Ja.
Kan je dat eens toelichten?
Zeker. Nou, het sluit eigenlijk aan met wat ik net zei over gedragsbeïnvloeding. Het gaat veel vaker over why not dan over why. Wat je ziet vanuit Daniel Kahneman is dat consumenten eigenlijk helemaal geen zin of tijd hebben om heel veel tijd te besteden aan jouw merk. Die behoefte voelen ze helemaal niet. Dus je moet het gewenste gedrag zo gemakkelijk mogelijk maken. En dat is precies wat mentale en fysieke distributie nastreeft. Fysieke beschikbaarheid of physical availability gaat eigenlijk over de mate waarin het voor de consument heel makkelijk is om jou te kopen. Dus lig je op zoveel mogelijk plekken. Lig je daar met de juiste varianten. In ons geval met de juiste bieren of met de juiste verpakkingsvormen. Maar niet alleen lig je er, ben je ook de makkelijkste om te zien. Dus zit je in horeca op de tap of in de koelkast? Sta je op de menukaart of niet? Maar ook in retail, lopen supermarkt in. Ja, sta je onder in het schap of sta je in het midden? Dus alles om het zo makkelijk mogelijk te maken om daar gezien en gekocht te worden. En dat gaat tegenwoordig ook steeds meer over prijspunten. Zeker met de druk die veel mensen hebben op koopkracht, gaat het ook over, hebben wij iets in het aanbod wat aansluit bij het geld wat zij vandaag te besteden hebben? Speelt voor ons nog veel meer buiten Europa, is dat net zo relevant. Daarnaast is mentale availability. En dat gaat eigenlijk over de vraag, als zij aan ons denken, of aan een behoefte die wij kunnen vervullen, zijn wij dan een van de merken die als eerste in hun gedachten komen. Dat is niet eens denken, want dat is al een soort activiteit, dat vereist al veel energie. Maar ik ga vanavond barbecuen. Welke drie merken komen er meteen in mijn gedachten op? En de wetenschap leert dat je ook niet in de winkel 10 merken gaat lopen bedenken. Je gaat daar niet nog 20 seconden voor het schap staan. Dus de mental availability of de mentale beschikbaarheid zorgt er juist heel erg voor, of gaat juist heel erg over de vraag, aan welke merken denk ik als ik een bepaalde behoefte heb? En dat kan zijn, ik wil bier kopen, maar het kan zijn ook, ik wil barbecuen, of ik wil een cadeautje geven, of er komt vanavond een vriend langs. Ja. Ja, je moet zorgen dat je bij die eerste merken zit waar mensen aan denken. En dat is waar die distinctiveness zo belangrijk voor is. Want een merk met een hele afwijkende kleur, of een hele afwijkende verpakking, of hele afwijkende advertising, valt natuurlijk veel meer op in een supermarkt met honderden producten of advertising waar we dagelijks mee doodgegooid worden. Mm. Dus dat is ook heel duidelijk die koppeling naar distinctiveness. Merken die distinctief zijn, dus hetzelfde op een andere manier doen, zijn beter in staat om die mental availability op te wekken. En dus vrijwel als eerste aan te worden gedacht.
Ja. En dat eerste is natuurlijk heel, of ja, de fysieke is natuurlijk best wel makkelijk te meten. Je hebt een aantal winkels, een aantal mogelijkheden, een aantal verkooppunten, et cetera. Dat tweede is misschien een stuk moeilijker om te meten. In hoeverre zitten jullie daarin qua data? Is dat, doen jullie onderzoeken? Helpt dat? Of is dat puur gevoel? Is dat op basis van verkoopcijfers? Of het eerste is natuurlijk wat makkelijker als het ware.
Ja, dat is makkelijker als je naar Nederland kijkt.
Ja.
Wij verkopen ook in veel Afrikaanse en Midden-Oosten landen met distributeurs waar dat veel moeilijker te meten is. Dus we hebben daar in Nederlandse retail behoorlijk wat data over. In andere kanalen niet. Maar kijk je naar het laatste, dus het mentale stuk, dan hebben we ook als gevolg van de inzichten die we nu hebben, natuurlijk onze brand tracking aangepast. Dus ook daar, Byron Sharp heeft daar samen met Jenny Romaniuk, een van de andere professoren van het Ehrenberg Bass Instituut, een apart boek geschreven over marktonderzoek. En dat zijn we eigenlijk vrij gestructureerd gaan toepassen op de manier waarop wij merken meten. Dus mental availability is nu de belangrijkste KPI als wij merken meten. En de manier waarop wij merken tracken gaat ook over mental availability, category entry points. Eigenlijk alle punten die daar ook in terugkomen. Zodat ook wat wij het juiste gedrag vinden, namelijk sturen op basis van die inzichten, dat we dat ook heel duidelijk terug zien komen in de metingen over de merkkracht die we doen.
Ja, en je hebt dat gedeelte, maar uiteindelijk, iemand koopt een bier en maar zodra die, dat kan helemaal perfect zijn, maar zodra die slok neemt bij wijze van spreken en zegt, nou, vind je lekker.
Ja.
Hoe belangrijk is toch dat product in alles wat jullie doen?
Ja, het begint en eindigt met het product. Dus ik denk niet dat wij een innovatie hebben gehad die het niet heeft gehaald omdat het product niet goed was. We kunnen ontzettend goed bier brouwen. En dat is eigenlijk altijd de hygiene factor die ontzettend goed op orde is. Op hetzelfde moment weten we ook dat zo goed als mijn collega's in de brouwerij kunnen proeven, zo goed proeft een consument niet. Dus een consument wil absoluut niet dat het teleurstelt, want dan gaan ze het nooit meer kopen. Maar consumenten vinden het ook heel moeilijk om het verschil tussen een 8 en een 9 te proeven of te waarderen. Want als in de supermarkt waar ik dagelijks kom een bier is wat ik lekker vind, ja, dan ga ik niet nog 20 minuten in de auto rijden om een bier te halen wat ik heel lekker vind. Dus ons brein vindt het soms ook prima om een goed genoeg keuze te nemen en niet de allerbeste of de perfecte. Dus uiteraard is het cruciaal. Geen enkel slecht product kan worden opgelost met het heel goed uitvoeren van bepaalde strategieën. Maar ik denk dat het andersom ook zo is. Een heel goed product gaat het niet halen zonder echt de juiste aanpak van hoe merken groeien en het volgen van de wetmatigheden erin. Maar gelukkig hebben wij een team van brouwers waardoor het probleem nooit het product is. En dat wij vanaf daar kunnen vertrekken om een heel sterk merk te bouwen.
Ja, dat is fijn om te horen inderdaad.
Ja.
En een van de, je zei het net al aan het begin, de focus op meer gebruikers in plaats van de bestaande gebruikers meer laten kopen. Dat is onderdeel van die double jeopardy law, hè?
Dat klopt. Toch?
Ja.
Ja.
En ja, die kan je vast even toelichten. Ja, dat is volgens mij een van de belangrijkste, tenminste zoals ik het een beetje tot mij nam, een van de belangrijkste dingen die hij ook aangeeft.
Zeker. Ja. Ja, wat de double jeopardy law maakt het eigenlijk voor marketeers heel makkelijk. En dat klinkt heel gek. Maar wat de Double Jeopardy Law eigenlijk voorschrijft is dat merken met veel penetratie, dus veel mensen die hen kopen, automatisch ook een hoge frequentie krijgen. Dus de grote merken die focussen zich elke dag op meer kopers. En die krijgen eigenlijk als cadeau dat ze gemiddeld ook vaker gekocht worden. Ja. En wij vinden dat heel fijn, want dat betekent dat je een hele eenduidige marketingstrategie kan hebben. Namelijk focus je nou elke dag op de vraag, hoe trek ik meer nieuwe kopers aan. En dan komt die frequentie uiteindelijk ook op orde. Dus je hoeft eigenlijk geen interventies te doen om te zorgen dat mensen je vaker gaan kopen. En dat komt eigenlijk weer door bij de luiheid van de consument. Wij meten penetratie vaak in kalenderjaren. Ja, daar is de consument helemaal niet mee bezig. Die vraagt zich op 1 januari niet af welk bier ga ik dit jaar kopen. En als gevolg daarvan, omdat ik niet weet wat ik 6 maanden geleden gekocht heb, kan een merk mij eigenlijk opnieuw verleiden om als het ware voor het eerst te kopen. Omdat ik helemaal niet weet dat ik 6 maanden geleden dat merk rijst of dat merk appels heb gekocht. Dus je ziet dat omdat consumenten zo onbewust bezig zijn met hun koopgedrag en ze zich helemaal niet bewust afvragen welk biermerk ga ik vandaag kopen of welke rijst ga ik vandaag kopen, dat als je maar focust op het recruteren van nieuwe kopers, dat je automatisch kopers krijgt die jou in het jaar 2 keer gaan kopen of 3 keer gaan kopen of 4 keer gaan kopen. Omdat je hen continu met de juiste eigenlijk informatie voorziet. Ja. Best wel basisinformatie over wat jouw product voor hen kan betekenen.
En hoe belangrijker, laten we zeggen, hoe substantiëler de aankoop, verschuift dat dan ook? Want ik kan me voorstellen dat bij, wat je net zegt, rijst of dat helemaal niet speelt. Dat je niet bezig bent met welk merk rijst, maar wel ik heb rijst nodig. Dat bij bier dan toch wel iets anders is? Dat je daar toch wel bepaalde merkvoorkeuren hebt? Of is dat? En dat het bijvoorbeeld verderop naar wat grotere aankopen nog meer gaat spelen? Dus met een auto of met een hypotheek? Of,
ja, kijk, als ik bier koop, dan is dat een stuk bewuster.
Ja.
Maar als je naar de gemiddelde consument kijkt, dan zal die een aantal producten of merken hebben waar hij of zij uit overweegt. Ook al kunnen ze waarschijnlijk niet goed uitleggen waarom dat zo is. Ja. Maar dat zijn de merken die dan die mental availability eigenlijk best op orde hebben. Dus ik denk dat het per individu verschilt. Maar er zullen ook heel veel mensen zijn die een auto kopen. Vanuit, ja, ik wil graag een veilige auto. Oh, dan neem ik Volvo. En daar verder niet over nadenken. Ja. Omdat ze er helemaal niet leuk vinden om daar veel tijd of energie aan te besteden. Dus ik denk dat het heel individueel kan zijn waar je wel of niet bereid bent om tijd in te investeren. En dat natuurlijk bij grotere aankopen denk ik zeker dat er grotere groepen consumenten zijn die daar wat meer bewust tijd voor nemen. Aan de andere kant is gevoel, want dat is ook een deel waar systeem 1 om gaat, het emotie of irrationele stuk. Ja, dat is vaak ook gewoon een advies in je eigen, in je eigen keuzes. Een raadgever, dat wordt zo. Ja.
Nederland is misschien nog een kleiner land in vergelijking met de rest van de wereld. Op welk moment besluit je dan, want als je het hebt over meer consumenten, dan is naar het buitenland gaan een van de makkelijkste dingen als het ware, want met 17, 18, nou, laten we zeggen 20 miljoen mensen in Nederland, dus nog veel meer in de wereld natuurlijk. Wanneer neem je zo'n stap als merk? Of wanneer namen jullie die stap? Ik weet niet wanneer dat in de historie was. Want op een gegeven moment heb je Nederland soort van uitgespeeld.
Nou, ik zou willen dat dat zo was. Nog lang niet. Nee, ik denk dat jullie ook wel een aantal grote biermerken kunnen bedenken in Nederland die wij niet verkopen. Nou, dat betekent dat we ook nog een hoop te winnen hebben. Het is eigenlijk niet zo dat een hele bewuste dag is dat we zeggen, nou, we zijn hier nu zo groot, laten we naar het volgende land gaan. Ik denk dat zoals bij velen dat toch vaak gaat vanuit welke kansen zitten er, welke segmenten zijn er groot. Dus wij verkopen in best wel veel landen andere portfolio's. Juist omdat we aan willen spreken aan waar de lokale behoefte zit. Dus er zijn landen waar fruitbieren heel groot zijn en er zijn landen waar fruitbieren heel klein zijn. Ja, dat geeft natuurlijk invloed op de mate waarin we onze fruitbieren daar wel of niet spelen. Dus dat hangt er ook gewoon vanaf hoeveel tijd, geld, mensen hebben we om een merk groot te maken. Wat we wel steeds meer proberen is om een kleinere set van merken heel groot te maken. Hmm. En niet alles tegelijk de markt in te gooien. Omdat we dan merken dat het heel moeilijk is om er zoveel tijd in te stoppen dat je echt een verschil maakt bij consumenten. Omdat consumenten, wat ik zei, lui zijn. Dus die zijn niet 's ochtends op zoek naar welk bier ga ik vanavond kopen. Dus je hebt heel veel tijd nodig om hun routine te doorbreken. En om te zorgen dat ze van hun huidige biermerk of een alternatieve drank die ze daarvoor drinken, over te stappen naar bier. Dus less is more is wel een adagium wat we steeds meer nastreven. Maar het is niet zo dat we een hele bewuste keuze maken over, we gaan nu dat land in. Vaak als iets succes is in land A, dan is alleen al het feit dat het een succes is een hele goede reden om dat ook in land B te gaan doen. Want blijkbaar zit er iets in wat heel veel mensen aanspreekt om ons te kopen. En dat staat los van het feit of we in land A nog heel veel kunnen winnen of niet.
Een van de dingen waar volgens mij ook Baron Sharp zegt, is dat je minder bezig moet zijn met targeting. Laten we zeggen, maar juist meer met zoveel mogelijk mensen bereiken. En dan komt het wel goed. Dit is misschien te plat door de bocht of te kort door de bocht. Ben je het daarmee eens? Of is dat ook iets waarvan jij zegt, dat klinkt leuk, maar dat... Ja, altijd maar zoveel mogelijk bereiken, dat kan ook niet.
Nou, dat laatste, daar raak je de kern. Ik zou willen dat ik bij ieder merk het budget had om een heel land te bereiken. Ja. Dus dat is altijd, ik vind dat is een lastige afweging. Dus als ik kijk naar hoe wij onze mediastrategie plannen, dan begint die vanuit de gewenste frequentie en niet vanuit de gewenste doelgroepgrootte. Omdat we wel de overtuiging hebben dat je een x-aantal contacten per maand moet hebben om ervoor te zorgen dat je opvalt binnen alle commerciële boodschappen die een consument krijgt. Dus als wij onze doelgroepgrootte bepalen, bij veel merken begint dat bij een budget, dat is bij ons vaak niet anders. Dan kijken we naar wat het ons kost om een consument een jaar lang goed te bereiken en dan bepaalt dat de doelgroepgrootte. Wat we vervolgens natuurlijk wel proberen is om zoveel mogelijk segmentgebruikers aan te trekken. Dus natuurlijk proberen wij middels targeting, pak fruitbier weer als voorbeeld. Wij proberen zoveel mogelijk mensen die toch geen interesse hebben in fruitbier niet te bereiken. Dat gebeurt dan uiteindelijk vaak op sociodemografie. Want dat is de makkelijkste manier om veel, zeker digitale middelen in te kopen. Maar we proberen er wel een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken. Dus de tijd dat een merk zegt, dit is mijn doelgroep en die drinken niks anders. Er staat ook een mooi voorbeeld van Pepsi en Coca-Cola in het boek van Byron Sharp. Heel veel drinkers van Pepsi drinken ook Coca-Cola. Ondanks het feit dat zij elke dag miljoenen uitgeven om zichzelf van elkaar af te bewegen. En juist heel distinctief te zijn ten opzichte van elkaar. Dus wij proberen absoluut zo groot mogelijke groepen aan te spreken. We geloven niet zozeer dat onze merken een specifieke kopersgroep hebben. Maar we zien wel dat segmenten bepaalde kopersgroepen hebben. Dus we proberen zoveel mogelijk segmenten te bereiken. Met de wetmatigheden van media. Want of iemand een fruitbier drinkt is geen mogelijkheid tot inkoop bij Meta. Nee. Dus dan ga je er vaak omheen bewegen met leeftijd, geslacht, geografie. Om op die manier dat zo goed mogelijk te benaderen. En in sommige landen ook inkomen, maar dat kan natuurlijk niet in alle landen.
Het lijkt me dat tijd ook wel een rol speelt, toch? Het is niet dat wij nemen dit op maandagochtend op, maar dat als je nu dat je nu gaat adverteren. Of is dat misschien wel zo? Want het lijkt me dat het richting het weekend, in de zomermaanden. Je noemde net 1 januari en dat is de dag dat een hele hoop mensen denken van dry January. Is tijd ook heel belangrijk daarin?
Deels. Dus minder dan jij nu doet voorkomen.
Okay.
Zeker als je reach probeert te bereiken met advertising, dan heb je gewoon eigenlijk de hele week en alle blokken nodig. Mm. Binnen bier zijn we natuurlijk ook gelimiteerd in wanneer we wel of niet mogen adverteren. Dus op tv mogen wij niet voor 9 uur 's avonds. Als je dan grote blokken wil hebben van bereik, dan ontkom je er niet aan om dat de hele week te doen. Daarnaast adverteer je niet omdat mensen dan over 5 minuten jou gaan kopen, maar om die mentale positie in het brein te krijgen. Dus advertising is wat dat betreft best wel een zwakke kracht. Je hebt het lang nodig. We gebruiken ook veel drippingstrategieën om dat gewenste gedrag te veranderen. Maar daar zijn we meer bezig met wanneer ze het mogelijk zouden kopen, dan dat we denken dat er vandaag een reden voor is. En natuurlijk zetten we de druk van een radlerproduct wat hoger in de zomer. Spreekt voor zich. Maar niet in extreme mate. Omdat je juist ziet dat het beïnvloeden van gedrag heel veel baat heeft bij een continue aanwezigheid en niet bij een enorme piek.
Nee, ik moet dan aan denken, wat je net zegt over de targeting, et cetera. Ik kan me ook herinneren dat je bij Meta, als we die als voorbeeld nemen, dat het ook wel gevaar in zit dat je al van die voorgeprogrammeerde doelgroepen van Meta gaat gebruiken. Want het wil echt niet zeggen dat iemand in een andere doelgroep niet bereid is om jouw product te kopen. Dus het is
zeker.
De gevaar zit er ook in dat je denkt van nee, maar dat is mijn doelgroep, daar moet ik me op focussen. Terwijl je dan eigenlijk een heel groot deel laat liggen.
Ja, zeker bij interessegebieden is dat een gevaar.
Ja.
Want het feit of iemand wel of niet ergens interesse in heeft, wordt door Meta bepaald. Dat geef je niet zelf aan. Op basis van waar je mee interacteert of wat je kijkt of wat je doet.
Ja.
Het feit dat jij een keer een filmpje kijkt van een kat, wil helemaal niet zeggen dat je een kattenliefhebber bent. Nee. Dus daar passen we ook behoorlijk mee op.
Ja, snap ik. En een van de dingen die ook terugkomt is dat, daar hebben we net al een paar keer over gehad, maar eigenlijk is loyaliteit helemaal niet zo belangrijk volgens de theorie dan waar misschien wel heel veel bedrijven altijd heel erg mee bezig zijn. En dus ik wil bepaalde klanten passen of ik wil zoveel mogelijk weten van de mensen die bij me kopen, want dan kan ik hun nog beter bedienen. Maar eigenlijk gaat het daar minder over. Het gaat helemaal...
Klopt. Het zal wellicht anders zijn voor retailers, dat kan ik niet inschatten. Maar als ik kijk naar consumentenmerken, dan zie je dat je natuurlijk altijd een groep van lovers hebt. En daar zijn we ontzettend blij mee. Die koesteren we, die betrekken we graag. Maar we zien ook dat als je kijkt naar de toekomstige groei van een merk, dat ze eigenlijk een hele beperkte rol spelen. Want ze kopen jou al, ze drinken jou al. En als gevolg daarvan werken je hersenen ook zo dat ze alle advertising ervan zien.
Ja.
Dus als jij adverteert, dan hebben jouw huidige gebruikers ongeveer het gevoel dat je ze achtervolgt. Want zij gebruiken al het merk. En dus staan ze open voor alle advertising van het merk. En zal jouw brein onbewust de advertising van dat merk uit de omgeving scannen en het zien. Net zoals ik alle bier advertising zie. Ja, ik zie ook heel veel andere advertising, maar omdat ik een interesse heb in bier, zorgen mijn hersenen ervoor dat ik die advertising waarneem, beoordeel, onthoud. Nou, dat gebeurt eigenlijk ook bij de loyale kopers. Die hebben interesse in je merk en zullen daardoor alles wat jij doet zien. Dus ook al richt je je niet op hen, zij zullen toch heel veel advertising tot zich nemen. En daarnaast, ja, als je een merk al 8 keer per jaar gebruikt of 50 keer, ja, hoeveel groei zit er nog in die groep ten opzichte van kopers die je nu niet gebruiken naar 1 keer krijgen, of kopers die je 1 keer gebruiken naar 2 keer krijgen. Dus er zit ook gewoon minder groeipotentieel in. Ja. Wil niet zeggen dat we er niet blij mee zijn, maar wel dat ze voor de toekomstige groei minder belangrijk zijn.
Jij bent natuurlijk vooral bezig met consumenten benaderen. Ja. Zijn er ook wijsheden vanuit deze theorieën die je kunt toepassen als je in de B2B-markt actief bent? Is daar een merk?
Deels hebben jullie dat ook wel met cafés, kroegen.
Ja, inderdaad. Dat klopt. Heb je helemaal gelijk in. Daar wordt ook toch wel vaak deels vanuit de consument geredeneerd. En dan maak je iets andere afspraken. Maar waar je helemaal gelijk in hebt. Kijk, als een horeca-eigenaar op zoek is naar een nieuwe biermerk. Ja, dan werkt het net zoals een consument. Hè. Dan komen er een paar merken naar boven. En die benaderen ze, of wij benaderen hen. Ja, het merk waar je niet aan denkt, ga je nooit uitnodigen. En het zal anders zijn als je een tender doet voor duikboten voor de overheid. Dan zal er een heel gedisciplineerd Excel-proces aan vastzitten. Maar ik denk dat veel B2B-aankopen ook starten met aan welk merk denk ik, of aan welk bedrijf denk ik als ik dit probleem heb. En dan moet je er dus ook als merk of bedrijf voor zorgen dat je bij die eerste 3-4 merken zit waaraan gedacht wordt. Dat is geen garantie. Het wil niet zeggen dat het merk waar het meeste aan gedacht wordt het meeste verkoopt. Maar als ze niet aan je denken, zal je sowieso niet verkopen. Dus ik denk dat er stiekem heel veel wetmatigheden in zitten. Ook omdat niemand bij het binnengaan van kantoor opeens een hele andere jas aantrekt of uittrekt en zich heel anders gaat gedragen. We zijn nog steeds een consument met dezelfde hersenen die we thuis gebruiken om beslissingen te nemen. Ja, die leiden ons ook vaak in meer B2B-achtige beslissingen. Dus ik denk dat er ontzettend veel overlap in zit in het gedrag wat wij vertonen in B2C-aankopen als in B2B-aankopen.
Ja. Ja, is dan een makkelijke als je, jullie hebben best wel wat bieren onder jullie, dat je dan zegt, we hebben dit nieuw, probeer het of zo. Of we zetten het op de tap en laat alsjeblieft weten wat je klanten ervan vinden. Is dat makkelijker dan een eigen of een losstaand merk als het ware opbouwen?
Nou, we hebben onze collega's die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld horeca. Hmm. Ja, die hebben hele goede relaties met horeca-eigenaren, of cafébazen, restaurants, hotels. En natuurlijk zorgt dat ervoor dat zij veel beter in staat zijn om die producten op een tap te krijgen vanuit de ervaring en de relatie die ze samen hebben. Dus het zal bij een horecazaak die ons al schenkt, nou, dankzij onze accountmanagers, absoluut makkelijker zijn om een nieuw bier op tap te krijgen dan als je binnenloopt zonder enige vorm van relatie of zonder enige vorm van bekendheid. Hmm. Ook daarvoor geldt, in beperktere mate dat natuurlijk wel helpt als dat merk of product bekend is. En dat als een barman weet dat iemand die in een horecazaak zit dat bier kent, ja, dat helpt natuurlijk wel om te zorgen dat het ook besteld wordt. Ja. Dus je hebt elkaar denk ik nodig. Ik denk dat je hebt de push nodig om te zorgen dat het op tap komt, maar uiteindelijk ook de pool om te zorgen dat er consumenten zijn die het bestellen. Maar het een kan niet zonder het ander.
En de uitdaging zit hem dan bij, dus bij kleinere bedrijven, start-ups, om daarin budget te allokeren denk ik voor het stukje branding, want daar ligt waarschijnlijk de focus. Er zijn ook heel veel theorieën die zeggen, ja, moet het 50-50 of 60-40 zijn. Een beetje een soort algemeen. Je moet werken aan je merk, dus daar moet je ook budget voor allokeren. Terwijl, als je niet uitkijkt, gaat alles naar performance, want dat is waar misschien
de euro's binnenkomen.
Ja, waar gevoelsmatig dan de euro's binnenkomen, terwijl dat natuurlijk niet zo rechtlijnig is. Maar dat is denk ik ook een grote uitdaging voor start-ups, om te zorgen dat ze ook een stukje merk gaan bouwen.
Ik denk zeker bij alle producten in de beginfase. Les Bennett en Peter Field hebben daar best wel een standaardwerk over geschreven met de long en de short of it. Ja. Die heel duidelijk aangeven, je hebt beide nodig. Zij geven een soort algemene 60-40 leidraad. Waarbij ze in een nuancering ook aangeven dat het meer korte termijn verkoop in het begin van een product groter zal zijn. Maar dat je vrij snel naar branding moet, omdat je anders nooit van die salespromoties afkomt. Ja. Dus ik denk dat je het allebei nodig hebt. Maar zeker als je een starter bent, ook als bedrijf, is juist het moment om na te denken, hoe ga ik mezelf zo neerzetten of designen, dat ik het makkelijk maak aan mensen om aan mezelf te denken. En ook die zullen niet meteen geld hebben om heel Nederland te bereiken. Nou goed, we zitten vandaag in Arnhem. Je kan ook beginnen met Arnhem als doelgroep. En kijken waar je daar in ieder geval kan zorgen dat mensen in de juiste doelgroep aan je denken.
Ja. Zie je ook nog trends in consumentencommunicatie of media? Waarvan je denkt, de komende jaren gaan we daar meer van zien? Als je gewoon wat breder kijkt dan alleen maar misschien het vakgebied waar jij in zit met de bieren. Maar...
Goeie vraag. Ik denk dat er vooral heel veel hetzelfde blijft. Want als je kijkt naar gedragsbeïnvloeding, dan denk ik dat er weer andere middelen zullen zijn die we kunnen gebruiken om een consument te bereiken. Absoluut. Maar ik denk dat 90% dezelfde drijfveren van consumenten kunnen zijn die we op dezelfde slimme manier kunnen aanspreken. Dus ik denk dat het veel interessanter is om na te denken over wat blijft er hetzelfde. En hoe kan ik TikTok, Snapchat, alle middelen aan de voorkant gebruiken om die boodschap op een andere, creatievere manier naar de consument te krijgen. Ik denk dat als je kijkt naar zijn algemeenheid advertising, dat gezien het gebrek aan aandacht van de consument, dat creativiteit en aandacht verdienen, ja, de komende jaren alleen maar nog belangrijker gaat worden. Omdat de consument nog veel meer zijn eigen controle heeft over welke media hij of zij wel of niet tot zich neemt. En dat je als merk dus de uitdaging hebt eigenlijk om die plek in hun aandacht te verdienen. Ja. En dat wil niet zeggen dat je niks over jezelf hoeft te vertellen, maar wel dat je heel goed moet nadenken over de vorm, om het eigenlijk interessant voor hen te maken om tijd te besteden aan jouw advertising. Want de consument is niet op zoek naar advertising. Die is op zoek naar wat leuks of entertainment. En dat kan toevallig een advertentie zijn.
Ja,
maar heel vaak is dat andere content dan wat Bavaria toevallig tegen ze vertellen heeft.
Ja, een van onze vorige podcastgasten die werkt bij De Speld. En die hebben toen nog zo'n de echte biercommercial zo opgenomen. Met Oedipus, meen ik.
Ja, met alle clichés.
Alle clichés met een barbecue. Ja. En ik moet zeggen, dat vond ik wel heel leuk. Want dat is dan zet je jezelf ook als merk een beetje... misschien wel een beetje... voor lul is niet het goede woord. Maar je
mag best wat zelfspot hebben.
Ja, zelfspot is het woord wat ik zocht inderdaad. Ja.
Maar dat is precies... Ze raken daarmee een goed punt in. Want dat is wel dat is de uitdaging als je als nieuw merk begint. Want alle andere merken doen al wat... En het heeft dus geen zin om hetzelfde te gaan doen.
Nee.
Dus je moet op de een of andere manier een andere ingang vinden om op te vallen zonder dat je weer compleet los bent en zonder dat consumenten geen idee hebben wat je doet. Want een biermerk moet zich ook wel een beetje als een biermerk gedragen.
Ja.
Dus het is een hele dunne lijn tussen, wij noemen het vaak stand-out en blend-in. Wat doe ik om heel duidelijk te maken dat ik een biermerk ben? En wat doe ik om te zorgen dat ik daar binnen opval? En daar laat De Speld heel goed zien. Als je alle clichés volgt, dan doe je alles wat moet. Maar dan gaat niemand je onthouden, omdat er altijd grotere merken zijn die hetzelfde doen of iets op dezelfde manier doen.
Ook een mooi voorbeeld inderdaad.
Ja.
Zijn er nog punten van Barbershop waarvan je dacht, die moeten we echt even nog bespreken? Want hier heb ik elke dag houvast aan in mijn dagelijkse werkzaamheden. Of iets anders. Deel gewoon wat je wil.
Ik denk wat Byron Sharp en ook Daniel Kahneman heel goed doen is beschrijven en begrijpen. Ik denk de laag die wij daar enorm overheen leggen is consumentengedrag. Daar ken ik Astrid ook van. Astrid Groenewegen van Soe, die hier een aantal podcasts geleden kent. Juist omdat dat heel erg gaat over de vraag hoe gedraagt de consument zich onbewust en hoe kan ik dat gebruiken. Dus het is niet alleen leuk dat je het inzicht hebt, maar ook hoe kan je gedragswetenschap gebruiken in het beïnvloeden van consumenten. Waarbij advertising lang niet altijd de oplossing is voor het probleem. Dus dat is een component wat we daar heel duidelijk aan toevoegen.
Ja.
Nou, ik heb nog een persoonlijke vraag. Je favoriete bier die jullie brouwen?
Ja, dat hangt af van het moment. waar ik zin in heb en met wie ik ben. Ik ben meer van de blonde en de witte bieren. Dus ik vind Cornet onwijs lekker. Maar ook een witte trappist. En ik denk als ik er één moet kiezen die ik het meest drink, dan is dat de Elche Bird of Prey alcoholvrij. Dat is een ontzettend goed alcoholvrij bier, waar ik heel vaak naartoe grijp. Omdat het voor mij wel een enorme, volle, rijke smaak heeft, met ook veel verse hop. Me de echte bierbeleving geeft zonder dat ik altijd voor alcohol hoef te kiezen.
Ik bedenk me net dat we altijd om onze podcastgasten bedanken een biertje geven. Die heb ik klaarstaan, maar ik heb helemaal niet over nagedacht welk bier ik
wil. Ik zag hem al staan.
Ik ben heel benieuwd nu.
Nee, dit is mijn persoonlijke favoriet.
Uit merkvoorkeur is dat ontstaan.
Geen idee eigenlijk.
Ja.
Nou, dat wordt spannend zo meteen. Ja. Laten we nog maar... afsluitende vraag is altijd, ken jij nog iemand waarvan je denkt, daar moet... hij of zij moet echt een keer hier aan tafel komen om om zijn of haar kennis te delen. En dan kunnen wij gaan beoordelen of wij dat ook zien. Hebben we weer een mooi lijstje.
Degene die meteen bij me opkwam toen jullie de vraag stelde is Sietse Kooistra. Sietse is strateeg bij Kaliber. Een bureau uit Utrecht waar wij veel mee samenwerken. Voor merkstrategie, maar ook voor alles wat eruit komt. Dus verpakkingen, advertising. Nou, alles wat uit de strategie holt. En de reden dat ik aan hem moest denken is... allereerst omdat ik denk dat strategie en strategen... Nog wel eens onderschat worden in een creatief proces. Voor mij is het echt een soort van externe collega die bij een bureau zit. En die jou hele kritische vragen kan stellen als je briefing half-half is. Maar die er ook voor zorgt dat alle creatie die gecreëerd wordt aan bureauzijde... ook door de slagboom gaat. En klopt bij de strategie die gezet is. En wat ik ontzettend knap vind aan wat Sietse doet... is dat hij iets wat heel complex is... dat hij eigenlijk pas rust als het heel eenvoudig is uitgelegd. En hij kan uren werken, maar neemt ons vervolgens in een heel duidelijk... eigenlijk aan de hand in... hoe gaan we dit nu naar de consument toe als strategie vertalen. En de reden dat ik dat zo krachtig vind... is dat je daarmee meteen in consumententaal praat... en ook nadenkt vanuit hoe de consument werkt. Want geen consument gaat voor een bushokje staan en zich afvragen... wat zou hier de creatieve strategie zijn? Dus doordat Sietse er heel lang over nadenkt... kan hij het heel eenvoudig maken... en daardoor heb je eigenlijk een veel grotere kans van slagen... dat de consument snapt wat we bedoelen. Want dat sluit weer aan bij de systeem 1 van Kahneman. Een goede strategie moet relateren of moet bouwen... op iets wat al in de gedachten van de consument zit. Een ervaring uit het verleden, een intuïtie... waar ze gebruik van kunnen maken. En dat doet hij ontzettend goed... dat is ook de reden dat we steeds weer met ze samenwerken. Dat is 3 jaar geleden met 1 project begonnen. En steeds meer collega's weten de weg naar Utrecht te vinden. Dus ik zou jullie willen aanraden om hem uit te nodigen. Hij schrijft ook een onwijs leuke column voor de marketingtribune. Over strategie en over briefings. En nou, ook de rol van creatie en hoe een goede strategie nooit een reden mag zijn voor een saaie creatie. Omdat het dan nooit gaat werken. Dus ik denk een leuke gast. Ja. En voor de luisteraars die een goed bureau zoeken en niet in bier werken. Dan zou ik zeggen, geef Kaliber een belletje. En ze kunnen je vast helpen.
Nou, dat, leuk. Gaan we contact meeleggen.
Ja. Erik, bedankt voor al je verhalen. Voor je liefde voor bier.
Dat is een ander merk.
Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En dan zien we bij de volgende aflevering. De 32e aflevering van Zicht op Marketing. 1, 2, 3,
ja. Dit was Zicht op Marketing. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcast op zicht.nl/podcast.